Goedenavond.
Goedenavond.
Wat zitten jullie bijzonder? In een soort V-vorm. Ja. Jullie zijn op een bijzondere manier neergestreken. Het is nog net geen ganzenvlucht. De christelijke reactie, zoals Casper al zo netjes zei. En dat betekent dat we beginnen in Filippenzen 4 vanaf vers 10. Even een gedeelte te lezen, vers 10 tot en met vers 18. Iedere mens heeft de mogelijkheid om te reageren. En er zijn heel wat reacties. Maar hoe reageert een christen? Hoe zou die moeten reageren? En dan Filippenzen 4 vanaf vers 10. De Heer heeft mij veel vreugde gegeven, nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid om het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden, overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. Dat was de reactie dus, hè? U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al in Thessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is. Ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt. Nu is alles mij vergoed en ik heb er zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gaven die Epafroditus namens u heeft gebracht. Wat een heerlijke manier om te schrijven. En dingen duidelijk te maken. De christelijke reactie, dat zou je dit kunnen noemen, van Paulus naar de Filippenzen toe, op de manier waarom zij hem ondersteund hebben. Reageren doen we allemaal. Mensen zeggen geweldige dingen over jou en over wat je hebt gedaan en je voelt je diep gelukkig. Dat is een reactie. Mensen zeggen vervelende dingen en je wordt boos. Dat is een reactie. Een groot deel van ons leven brengen we door met het reageren op allerlei dingen die ons op ons afkomen. Een christen zou in veel gevallen anders moeten reageren dan iemand uit de wereld. Helaas is dat niet altijd het geval. Toch kun je vanuit de manier waarop iemand reageert veel over die persoon te weten komen. Christenen zouden moeten leren zowel hun leven als hun reacties te plaatsen onder Gods controle. Dat is eigenlijk de inleiding tot het verhaal of de studie van deze avond. En om dat reageren een beetje beter onder woorden te kunnen brengen, neem ik jullie mee naar Matteüs hoofdstuk 5. Een deel van de zaligsprekingen. Maar dan het laatste deel. En dan moeten we eens even kijken, of willen we graag eens even kijken naar wat zegt het Oude Testament en wat zegt het Nieuwe Testament. Dat is wat Jezus hier doet namelijk. En dan zegt hij in Matteüs 5 vers 38... Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dat was dus het Oude Testament. Deze simpele tekst geeft dus aan dat er een reactie moet zijn. Als iemand mijn oog verwondt of uitsteekt, dan doe ik dat bij die ander. Als iemand mij slaat, dan sla ik terug. Ik doe iets omdat jij iets doet. Dat is dus reactie. Wij reageren op iets of iemand op dezelfde manier vaak als die ander heeft gereageerd in eerste instantie. En daar zit meteen het probleem. In het Oude Testament zijn al deze reacties dan ook heel gebruikelijk oog eruit, jouw oog eruit, enzovoort. Maar nou komt Jezus met een heel ander verhaal. En dat maakt het iets lastiger om te reageren. Daar gaat het over. Want wat gebeurt er nou als je verder leest? We hebben nu gelezen Matthäus 5, vers 38. Maar we gaan nu naar vers 39. En daar staat onder andere dat Jezus zegt, ik zeg daarover, verzet je niet tegen wie kwaad doet. Dus niet oog om oog en tand om tand. Verzet je nou niet tegen iemand die kwaad doet. Nou moeten we allereerst even vaststellen dat kwaad doen hier niks met de duivel te maken heeft. Het gaat om mensen die elkaar kwaad doen. Dus daar moeten we even goed op letten. Een mens die iets tegen jou heeft, een mens die jou iets heeft aangedaan. En als iemand jou iets aandoet, dan verwacht Jezus van jou en mij als christen een andere reactie dan de manier waarop de wereld daarop zou reageren. Als we doorlezen in datzelfde Matthäus 5, we komen bijvoorbeeld in vers 39 tot 41, dan zie je hoe je iemand die je op de ene wang staat, de andere wang moet toekeren. Je ziet dat als iemand je mantel steelt, je hem ook je hemd wel kan laten. Er staat dat als je iemand je dwingt om een eerste mijl mee te gaan, dat je dan een tweede mijl maar moet meegaan. Het ene wordt je afgedwongen, het andere doe je vrijwillig. En daar gaan we zo ook even verder naar kijken. Nou, de hele hoofdstuk zit dus vol met lessen over reacties. Als iemand dit doet, doe jij dat. Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament, als iemand je hemd wil, dan laat je hem ook je mantel. Dat vind ik logisch, die heeft hij toch al. He? Tegen de tijd dat hij bij je hemd is, heeft hij je mantel al lang te bakken. Dus dat is niet zo'n probleem. Lijkt mij dan. Maar goed, zo wordt er een beetje gedaan. Dan ga ik nog even naar vers 46 en 47. Want dat is wel merkwaardig dan. Is het een verdienste, stelt hij dan de vraag, als jij lief hebt wie jou lief heeft? Nee, dat is niet zo moeilijk, hè? Wat is je reactie dan? Heel makkelijk. Dus, is het een verdienste als jij lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En dan vers 47. En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Hoe bejegen je je vijanden dan? Ben je alleen maar aardig voor je broeders en zusters? Maar ook aardig nog voor mensen die geen broeders en zusters zijn. Dus wat Jezus doet is, hij probeert doorlopend de reactie van zijn volgelingen te beïnvloeden. Hij doet niks anders hier in het hele verhaal dan te laten zien van, als je mij volgt, dan is het niet meer oog om oog en tand om tand, maar dan ga je op de dingen anders reageren. Nou, wij kennen dit hoofdstuk en we erkennen de waarheden die erin staan, natuurlijk, want Jezus heeft dat gezegd. Maar de vraag is, waarom zegt hij dat? Waarom, als iemand mij slaat, sla ik niet terug? Wat is de reden dat ik niet terugsla? En de reden is, omdat ik niet de wereld van die anderen wil binnenkomen van geweld. Ik wil blijven in mijn wereld van vrede. Dus als iemand mij slaat, sla ik hem niet terug. Waarom niet? Omdat ik in mijn vredewereld wil blijven. Want als ik ga slaan, gaat hij weer slaan, gaat hij weer slaan. En dan heb je een gigantische vechtpartij. Je bent op je wang geslagen, je bent boos en je slaat niet terug. Toen ik dat voor het eerst las, toen dacht ik, ja, oké. Ik ben op mijn wang geslagen, keer hem de andere wang toe. En ik mag niet terugslaan, maar misschien mag ik toch wel enige uitleg vragen. Waarom ik dan geslagen word? Maar daar krijg je geen antwoord op. Nee, dat moet je zelf eens proberen straks in de kring, maar daar krijg je geen antwoord op.
Waarom doen jullie dat?
Ja, hij zegt, maar ja goed, ik wou het ook vragen. Je bent boos, maar je mag toch wel vragen waarom jullie dat? Dat is inderdaad zo. Indien iemand die je hemd wil nemen, maar om dat te kunnen doen, zei ik al, heeft hij je mantel toch al gepakt, dus laat maar. Maar dat is wel berusting. Ik vind dat niet allemaal meteen een goede reactie. Ik hou niet zo van berusting. Maar ik zeg het er allemaal maar even bij, omdat ik jullie een beetje daarin probeer te voeren. en aan denken te zetten. Maar het gaat hier niet om het geduld, maar het gaat om iets veel diepers. Ik geef meer, en dat moet je even onthouden vanavond. Ik geef meer dan dat er wordt gevraagd. Ik overwin mijzelf. Ik wil zegenen door te geven. Ik laat jou mijn hemd houden, omdat je mijn jas toch al hebt, omdat ik je wil zegenen daarmee. Ik hoef het niet terug, want als je het, sorry, als je het pakt, heb je het kennelijk nodig. Dus de zegen ermee. Ik wil jouw wereld niet binnenkomen door daartegen te strijden. Ik wil je christelijke principes tonen die je ongetwijfeld nu in verwarring zullen brengen. Want waarom doet iemand zo gek? En dat moet je dan de gelegenheid geven om te vertellen waarom je het doet. Want daar draait het om. Waarom doe je dat? Omdat Jezus het ook zou doen. En nou heb ik meteen een open deur naar. Dat is het idee. Dus dat we dat even goed begrijpen. Dus als iemand je mantel pakt, het is wel even interessant om te lezen waar die zin vandaan komt uit je Bijbel. Zullen we dat even lezen? Dat staat in Exodus 22, vers 25 en 26. Dat idee van als iemand je mantel pakt. Maar er staat in Exodus 22, vers 25, als je iemands mantel als onderpand neemt, moet je die voor zonsondergang aan hem teruggeven. Want hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken. Nou, dus je moet eigenlijk die mantel die je neemt weer teruggeven. En die gedachte van als iemand je mantel neemt, laat je ook je hemd houden, komt daar dus vandaan. Alleen in dit geval moet je geven en wil je iemand zegenen. En daarom laat je dat gaan. Nou is het zo dat wij ook gelezen hebben van die mantel. En we hebben nog een paar andere dingen gelezen van op je wang slaan. Maar ik wil me even beperken tot die tweede mijl. Omdat ik dat wel een prettig stukje studie vind om een principe goed uit te leggen. Dus ik neem je mee naar Matteüs 5 vers 41. Opnieuw even. En daar gaat het om het principe van die tweede mijl. Dat we dat even goed gaan begrijpen, dan zie je meer wat Jezus bedoelt. Er staat letterlijk, en als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Hou even goed in de gaten, die eerste mijl is gedwongen. Die tweede mijl is uit liefde. Dus er is gedwongen en er is verplicht. Je kan het ook verplichting noemen. Ik kan zeggen, de eerste mijl is verplichting. Ik ben verplicht nu die eerste mijl mee te lopen. Maar ik loop nog 1 mijl mee uit liefde. Want liefde gaat veel verder dan verplichting ooit kan eisen. Waarom staat dit er? Het valt mij op dat wij in ons christelijke wereldje heel makkelijk spreken over liefde. Maar over het algemeen hebben wij niks met plichten. Plichten vinden wij te verwaarlozen, vinden we lastig. Juist in het huidige evangelische wereldje is plicht een vies woord bijna geworden. Wij hebben recht op. Wij hebben recht op zijn liefde. Wij hebben recht op een goed leven. Wij hebben recht op gezondheid. We hebben recht. En er staat geen plicht meer tegenover, want dat kan nooit van God zijn. Maar plicht en resultaat en liefde kunnen niet zonder elkaar. Het een kan niet zonder het ander. De waarheid is dat je alleen maar de tweede mijl kunt gaan als je de eerste bent gegaan. Je kunt niet beginnen met de tweede mijl. En de eerste is plicht. En de tweede is liefde. Dus je zult altijd plicht voorop stellen. Het is mijn plicht om bepaalde dingen te doen. Maar als christen gooi ik er nog een stapje bovenop. Want mijn God is liefde. En uit liefde kan ik verder gaan dan de humanistische wereld. En de wereld om mij heen. Dus dat is even heel belangrijk dat je dat vasthoudt. Je liefde wordt vaak gezien pas als je je plichten nakomt. Ik vind het wel heel mooi om dat even uit te leggen vanuit Romeinen 13, vers 8. Misschien is die Die uitspraak van Paulus je nooit zo opgevallen. Maar in Romeinen 13 vers 8, daar zegt Paulus het zo. Hij zegt, wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Ik zal nog een keer lezen, want je moet even letten op de volgorde. Nog een keertje. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Als je iemand iets schuldig bent, kun je hem dan nog lief hebben? Nee, dan loop je weg. Want je bent hem iets schuldig. Het is moeilijk om iemand lief te hebben die je iets schuldig bent. Dus dat moet je even vasthouden. Dus als je iemand wel iets schuldig bent, is het lastig om die persoon lief te hebben. Als je iemand niets schuldig bent, dan kun je die persoon lief hebben uit vrije wil. Er zit geen dwang achter. Ik wil je lief hebben. Het is net zo goed als je in een huwelijk zegt van, wil je elkaar lief hebben? Niet voel je wat voor elkaar, maar wil je het? En dan staat er in 1 Johannes 3 vers 18, kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dus Bijbelse liefde wordt uitgedrukt in daden en niet alleen in woorden. Laat me dat wat dichter bij je brengen, gewoon simpelweg met een Bijbels voorbeeld van Orpa en Rut, de schoondochters van Naomi. Jullie kennen het verhaal wel, hè? Je leest in het boek Rut dat op een gegeven moment de man van Naomi overleden is en de mannen van Orpa en Rut zijn ook overleden. Dat zijn de zonen dus van Naomi. En dan gaat ze met twee schoondochters weer terug naar Bethlehem. En dan lees je in het boek Rut dat Orpa en Rut beide meegaan met Naomi. Maar dat halverwege kust Orpa haar schoonmoeder goeiedag en gaat terug. Maar Rut klemde zich aan Naomi vast en ging de hele weg met haar mee. Orpa ging de eerste mijl mee uit plicht en nam afscheid met een kus. Maar Rut had lief met de daad. Ze ging ook de tweede mijl mee. Ze ging dus de hele weg mee met haar schoonmoeder. En dat is belangrijk hier, want daar was nood. Die vrouw was alleen, was alles verder kwijt. Iemand heeft dus een keer gezegd, in tijden van nood ben ik niet zo geïnteresseerd in degene die mij kust, maar wel in degene die naast me staat. En dat zou je hier ook kunnen zeggen. Fijn dat je me kust, maar verder heb ik niks aan je. He? Eigenlijk deed me dat een beetje denken aan Spreuken 27 vers 6... waar staat, het verwijt van een vriend is oprecht. De kus van een vijand al te hartelijk. Er is genoeg valse liefde te vinden, zolang het goed gaat. Maar vaak kom je dan bedrogen uit in tijden van nood. Ware liefde spreekt de waarheid en kan je bestraffen. Maar ware liefde is nooit verraderlijk. Ware liefde kan dingen zeggen die je niet zo leuk vindt. Maar ze worden wel het liefde gezegd en je kunt er wat mee. En ze kunnen je kussen zonder wat met je te hebben. Denk aan het verraad van Judas. De kussen van een vriend kunnen zeer gevaarlijk zijn. In 1 Petrus 4 vers 8 staat, heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Nou, de vraag is nu, wanneer kan liefde zonde bedekken? Door er niet meer over te praten, gaat het vanzelf weg? Nee. Liefde kan alleen zonde bedekken als die zonde aan het licht is gebracht en beleden is. En wanneer wordt zonde aan het licht gebracht? Als je het beleidt. En pas in het licht kan het vergeven worden. Dus, heb elkaar enig lief. Liefde bedekt tal van zonde, maar liefde bedekt geen zonde die onbeleden blijft. Zonde gaat nooit automatisch weg. En de resultaten ook niet. Er zal altijd iets over gezegd moeten worden, dat het weggedaan kan worden. Maar als het beleden is, wee degene die er dan nog op terugkomt. Want dan wordt het roddel. Pas op wat je doet. Dus christelijke liefde bedekt tal van zonden, maar dan moet die zonde wel beleden zijn en dan mag je er nooit meer op terugkomen. We gaan nog even terug naar die eerste mijl en die tweede mijl, plicht en liefde. Echte liefde wordt zichtbaar uit het vervullen van je plichten. We tonen God dat we alles willen doen uit liefde voor Hem. Dat kan echter alleen maar lukken als we ons realiseren wat Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 8, vers 23. U bent van beneden, ik ben van boven. U hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. Met andere woorden, je moet je realiseren dat je dat alleen kunt of je als je van boven bent. Dus let wel, de vraag is niet of je goed of slecht bent, maar de vraag is waar kom je vandaan? Ben je van boven of ben je van beneden? Je bent alleen in staat om te vergeven. Je bent in staat de tweede mijl te gaan. Je bent in staat uit liefde te handelen als je van boven bent. En dat is precies wat Jezus en discipelen steeds voorhoudt. Weet je waarom jullie steeds de mist in gaan? Omdat je van beneden bent. Maar als je van boven bent, zie je de dingen anders en zie je andere dingen. Want je ziet het door de ogen van Jezus. Ik heb misschien het verhaal wel eens verteld van een jongetje die kijkt naar een optocht door een gaatje in de schutting. En zijn grote broer staat op het dak van de schuur en die tilt hem dan op en die zet hem naast zich op het platte dak van de schuur. Toen een jongetje keek beneden door het gaatje in de schutting, zag hij van de hele optocht maar hele kleine stukjes. Maar toen hij daar bovenop stond, zag hij de hele optocht. Van boven zag het er anders uit dan beneden. En daar zit een belangrijk punt. Hoe kijk je naar de dingen? Kijk je vanuit een menselijk standpunt naar alles, of durf je vanuit Gods standpunt te gaan kijken naar de dingen die op je afkomen en waar je mee te maken hebt? Van boven ziet het er anders uit. En Jezus zegt, ik ben van boven. En hij zegt ook, klimt hierheen op. Paulus zegt, ik ben niet onder de omstandigheden, maar ik sta boven de omstandigheden. Mijn positie is in Christus. Ja, dat is steeds het beeld van deze studie geweest. Dus we beginnen bij de eerste mijl. En hoe ziet die eerste mijl er dan precies uit, waar je eigenlijk toe gedwongen wordt? Nou, die eerste mijl kun je lezen in 2 Petrus 1, vers 5 tot 7. Dat is de eerste mijl. En je zult merken dat die niet zo makkelijk is. Ik lees hem je voor. 2 Petrus 1, vers 5 tot 7. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. En dan komen de woorden. Uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Hoe kom je dus aan die liefde? Via deugdzaamheid, zelfbeheersing, volharding, vroomheid. Daarvanuit groeit de liefde voor broeders en zusters. En uiteindelijk via die broeders en zusters ook voor alle mensen om je heen. Dus liefde is gebaseerd op dat fundament van deugdzaamheid, kennis, zelfbeheersing, volharding, vroomheid, liefde enzovoort. En eigenlijk zou je al die woorden kunnen samenvatten tot één woordje. Nederigheid. En nederigheid hebben we al een studie over gehad, weet je nog? Over nederigheid heb ik gezegd, het Engelse woord voor nederigheid is humility. En dat komt van het Latijnse woordje humus. En humus is vruchtbare grond. De aarde is nederig, humus. Je loopt er overheen, je stort er je vuil op. En het zet het allemaal om in vruchtbaarheid. Het is niet kapot te krijgen. Zo echt simpel is het. Waarom is hij niet kapot te krijgen? Omdat God hem gemaakt heeft. En zal zich altijd daarom wel weer herstellen en beschikbaar zijn om getreden te worden. Oké. Nederigheid is je overgegeven zijn aan God en doen wat hij zegt. En dan wordt de vrucht voortgebracht waar we hier over gesproken hebben. En dan gaan we nog even terug. Dit was dus even een tussenstationnetje, hè? Over die tweede mijl. Dat hadden jullie begrepen. Dus we gaan nog even terug naar ons verhaal uit Filippenzen. En we waren eigenlijk nog bezig in Matthäus 5, zoals je weet. Het is niet de bedoeling van Jezus om in Matthäus 5 de nieuwe wetten aan te komen, met nieuwe wetten aan te komen, maar om ons genade bij te brengen. Genade is iemand iets geven dat hij niet heeft verdiend. Nou, heeft hij die tweede mijl verdiend? Nee. Willen wij genade? Ja, en gerechtigheid voor de ander. Heel apart altijd. We willen genade voor onszelf, maar gerechtigheid voor de ander. Heer, u bent gerechtig, rechtvaardig. Maar als je genade voor jezelf wil, dan zul je ook genade moeten geven. En liefde en genade horen bij elkaar. Dan zul je ook genadig moeten zijn voor diegene die een klap in je gezicht heeft. Zul je ook genadig moeten zijn om die tweede mijl mee te gaan. Genadig. Door niet alleen genade, maar zelfs grotere genade te geven en te tonen. We geven meer dan er van ons wordt gevraagd. Laten we zien hoe groot de liefde van Jezus ook voor ons is. En door dat te doen groeien we boven onszelf uit en staan we boven de omstandigheden. Ik hoorde laatst iemand roepen, heel erg, toch wel een beetje met een triomfantelijk geluid. Hij riep namelijk, ik verloor bijna mijn geduld. En het klonk alsof hij een enorme overwinning had behaald. Ik verloor bijna mijn geduld. Nou, dat moet je dus zover moet je niet komen. Je moet zorgen dat je helemaal je geduld niet meer verliest. Maar ja, bijna is aardig goed op weg, laat ik het dan maar zo zeggen. We zijn er nog niet helemaal. En wat staat er nou in dat Filippenzen 4, wat we lazen? Ik vat het even samen voor jullie. In vers 11, ik ben in alles tevreden. Oh. Vers 13, ik ben tegen alles bestand. Oh. En dan vers 18, het ontbreekt mij aan niets. Dat zijn stellingen, hè? Ongelooflijk. Weet je hoe dat komt? Paulus is geen thermometer, maar een thermostaat. Dat is even heel belangrijk. Een thermometer verandert niks in je omgeving. Een thermometer geeft alleen maar aan wat de temperatuur is en daar ga je in mee. Gaat hij mee op en neer met de temperatuur. Een thermostaat daarentegen regelt de temperatuur in de omgeving en verandert die waar verandering nodig is. En heel veel mensen zijn helaas als een thermometer. Ze missen de kracht om invloed uit te oefenen op hun omgeving. Eigenlijk is het tegendeel bij thermometers heel vaak waar. Hun omgeving verandert hen. In plaats dat zij hun omgeving veranderen. Hoe vaak heb je dat gezien gebeuren? Ik heb het zien gebeuren om me heen. Het kan geen kwaad dat ik daar aan meedoe. Het kan geen kwaad dat ik daarheen ga. Ik heb Jezus in mij en ik ga die situatie veranderen. En vanuit die hoogmoed kwamen ze veranderd terug. De omgeving was niet veranderd, maar zij. Dus wees daarin nooit hoogmoedig. Maar het is wel heel erg belangrijk dat je een thermostaat bent. Dat je niet de temperatuur overneemt van je omgeving, maar zelf bepaalt wat de temperatuur moet zijn als thermostaat. Dat gezegd hebbende, Paulus was tevreden met veel en met weinig. En zijn geheim was altijd de aanwezige kracht van Christus in zijn leven. En die werd ook heel goed zichtbaar. Nog even het verschil tussen tevreden en bevredigd zijn. Ben je tevreden? Fijn. Ben je bevredigd? Nee. Kan altijd beter. Ja. Zit gezellig met je vrouw een catalogus door te bladeren. Je bent heel tevreden met je huiskamer en alle meubeltjes en alles wat erin staat. En al bladerend door de catalogus, zegt je vrouw, zijn wel eens toe een paar nieuwe stoelen. En ook een nieuw meubel daar langs de wand. En je was net zo tevreden. Maar er is altijd iets mooiers. Wanneer ben je bevredigd? Er is altijd iets mooiers, er is altijd iets beters. We zeggen zo makkelijk, tegen iemand die zijn man, vrouw of kind verloren is. Maar je hebt Jezus toch? Maar die had hij voor die tijd ook. Alleen had hij er toen nog een man of een vrouw of een kind bij. Ben je tevreden? Dan moet je toch mee tevreden zijn als je Jezus hebt. Jawel, maar bevredigd. Bevrediging was dat ik wat meer nog had. Vrienden, mensen om me heen. Heb ik genoeg aan Jezus als ik alleen overblijf met Jezus? Moet je geen antwoord op geven. Je moet gewoon eens voor jezelf durven zeggen, ben ik tevreden? Vaak wel. Maar bevredigd, er is altijd iets meer. En nou, tot slot van dit eerste gedeelte. Eigenlijk zouden wij als kinderen van God ons nooit bevredigd moeten voelen in het dienen van Hem. Er is altijd een hogere positie mogelijk. En we zouden ook niet tevreden moeten zijn met een beetje zegen. We mogen ons altijd uitstrekken naar meer van Hem. Dus in die zin, blijf je uitstrekken naar meer van Hem. Niet voor jezelf alleen, maar anderen te zegenen. Zodat de liefde van God door je zichtbaar wordt. En door mij en door jou. Is dat een goede reactie? Goede reactie. En daar kun je nog een heleboel aan toevoegen. Goed, dat was het eerste deel reactie. En dan gaan we nog even kijken naar het tweede deel. En dat heeft te maken met omstandigheden. En omstandigheden was een van de dingen waar we ook mee begonnen in deze studie, zoals je herinnert. Want we hebben gezegd, wat zijn de dieven van onze vreugde, weet je nog? Het begon met omstandigheden. En dan mensen die je vreugde kunnen roven. En dan je bezittingen. En uiteindelijk je vrede. Oftewel, wees in geen ding bezorgd, dus bezorgd zijn. We gaan Filippenzen 4 vanaf vers 11 lezen. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden. Maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. Gij weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoed en tekort. Hebben we allemaal al gelezen. Al in Thessalonica hebt u mij weer eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen. Ze hebben ook allemaal gelezen. Zit ik nou hetzelfde weer te lezen? Nou, niet helemaal. Bijna hetzelfde. Ik heb gelezen 10 tot 18. Ik moet eigenlijk lezen vanaf vers 19 nu. Oké, pak hem daar even op. Nu is mij alles vergoed en ik heb zelfs meer ontvangen. Mij ontbreekt niets. Epafroditus heb ik ook gehad. Dan komt het laatste. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door uw eenheid met Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen die één zijn met Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten. Alle heiligen laten u groeten. Vooral zij die in dienst van de keizer staan. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met u. Oké. Omstandigheden. Paulus heeft geleerd, zegt hij, met alle omstandigheden genoegen te nemen. En door de hele Bijbel heen gebruikt God omstandigheden om mensen iets te leren en om mensen te veranderen. En daar hebben we naast Paulus genoeg voorbeelden van. En ik heb gekozen voor Jacob. Jacob en de omstandigheden. Ik ga dit niet allemaal met jullie lezen. Genesis 32 vers 28, daar wordt zijn naam veranderd in Israël. En na deze gebeurtenis koopt Jacob een stuk land bij Sichem. En daar gaat hij wonen. Dat is in Genesis 33, vers 19. En daarna komt Jacob in een aantal omstandigheden terecht, waardoor God hem weer iets kan leren. Zijn dochter Dina wordt verkracht. Zijn zonen brengen Jacob daarop in een zeer moeilijke positie. Maar midden in deze moeilijke situatie gaat God weer spreken tot Jacob. En in Genesis 34 lezen we over de moeilijke omstandigheden. En in Genesis 35 vers 1 gaat God weer spreken en God zegt tegen Jacob, ga naar Bethel, blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau. En waarom herinnert God Jacob aan de geschiedenis van het bedrog van zijn broer Esau? Daar moeten we even de insteek maken. Jullie kennen dat verhaal wel. Jacob had zijn broer bedrogen met dat eerst geboorterecht. En dan vlucht hij weg naar zijn oom Laban. En dan heeft hij onderweg die droom, weet je nog, met die ladder die reikt tot aan de hemel en engelen die op en neer klingen. En dan zalft hij daar die steen waar hij zijn hoofd op gelegd had die nacht. En dan noemt hij dat Bethel. Dat is het verhaal. En dat is allemaal in Genesis 28 gebeurd. En in Sichem, als we dan weer even verder gaan, Jacob is nu op de terugweg, dacht Jacob weer terug aan die belofte? Nee. Hij was al die beloften vergeten die hij toen tegen God had gezegd. Jacob was heel tevreden nu in Sichem teruggekeerd, maar God was niet tevreden over Jacob. Hij had zoveel meegemaakt, maar niet de lessen geleerd uit de omstandigheden. Dus God moet hem daaraan herinneren. Wat Jacob wilde, gezegend worden, had God hem gegeven. Wat God wilde, had hij niet van Jacob ontvangen. En daarom komt Jacob in een onrustige situatie terecht. Hij komt terecht in vervelende omstandigheden. En die omstandigheden waren nodig om hem weer in beweging te krijgen en los te koppelen van waar hij nog de verkeerde kant uit ging. Dus omstandigheden werkten mede ten goede. Je moet niet denken dat God alleen maar spreekt door een innerlijke rustige stem. God kan omstandigheden gebruiken die je rusteloos maken. Opdat je weer eens gaat nadenken over waarom is dit? Wat is de reden hiervan? Jacobus zegt dat heel erg duidelijk. Die zegt dat die omstandigheden belangrijk zijn. Hij zegt in tijden van beproeving en verzoeking, als die omstandigheden op je afkomen, dan heb je geen kracht nodig, maar wat heb je nodig? Wijsheid. Dat is wat er staat in Jacobus 1 vers 5. Dus als de omstandigheden moeilijk zijn, verzoekingen, beproevingen, wat heb je nodig? Wijsheid. Niet kracht. En waarom heb je wijsheid nodig? Omdat in omstandigheden lessen zitten. Lessen die je moet leren. En daarom neemt God die omstandigheden niet altijd weg. Wij willen dat de omstandigheden veranderen. God verandert niet de omstandigheden en gebruikt omstandigheden om mij te veranderen. Dus die omstandigheden hebben een functie. En dat gebeurt dus ook met Jacob. Omstandigheden maken dat Jacob zich niet lekker voelt in Sichem en dus maar weer op weg gaat naar Bethel. En natuurlijk ziet Jacob geen goddelijke leiding daarin. Hij geeft zijn zonen de schuld en geeft iedereen de schuld dat de omstandigheden zo beroerd zijn. En omstandigheden verbitterden hem, in plaats dat de omstandigheden ertoe leiden dat hij de lessen leerde om verder gevormd te worden naar het plan van God. Paulus zegt dat hij heeft geleerd met alle omstandigheden genoegen te nemen. Is je dat opgevallen? Is niet leuk. Maar hij heeft geleerd alle omstandigheden kunnen medewerken ten goede. Dus daarom heeft hij er genoegen meegenomen. Hij zegt niet dat altijd alle omstandigheden van God komen. Hij zegt ook niet dat het altijd leuk is. Maar hij zegt wel, je kunt er wat van leren. Ik heb er genoegen meegenomen. En de vraag is nu, wat gaat Jacob doen als God tot hem gesproken heeft in Genesis 35? Hij zegt tegen allen die bij hem waren, en dat is ontzettend opmerkelijk, doe alle vreemde goden die jullie hebben weg. Genesis 35 vers 2. Lieve mensen, het is haast niet te geloven. Hij hoort bij de aartsvaders. En waar loopt hij mee rond? Met afgoden. Zijn dochters hebben ze nog in de zadeltassen zitten. Door de familie loopt het nog. Er zijn nog steeds afgoden. Haast niet te geloven. Een man die God kent, vergeet niet alleen zijn belofte, maar hij loopt ook nog rond met een stel afgoden in zijn eigen huis. nog nooit weggedaan. Zie je dat moeilijke omstandigheden je aan het denken kunnen zetten? Dat moeilijke omstandigheden je terug kunnen brengen bij, maar wat wil God hiermee zeggen? Je kent de Heer al zo lang, zoals Jacob. En toch heb je nog afgoden in je leven. En het lijkt net alsof alles gewoon verder gaat, maar er is een rem. Iets zit niet goed. Ik loop ergens vast. God heeft vaak al tot je hart gesproken, maar je hebt niet geluisterd. En nu kom je terecht in omstandigheden die alles ondersteboven keren. En je gaat nadenken en je komt tot de conclusie dat dingen nog echt moeten veranderen. Maar waar en hoe? Het verhaal is duidelijk. Wie echt naar Bethel, Bethel betekent huis Gods, hè? Wie echt naar Bethel wil terugkeren, moet alle afgoden uit zijn leven wegdoen. Als je een onderdeel wil zijn van het huis Gods, van het lichaam van Christus, dan zul je alle afgoden uit je leven moeten wegdoen. Weet je wat het typerende van afgoden is? Dat ze een functie vervullen. Daarom heb je er afgoden van gemaakt. Je kunt een afgod maken van je vrouw, van je man, van je televisie, van je radio, van je dieren. Je kunt er overal een afgod van maken. En dat is functioneel. Want je moet iets hebben om te aanbidden. Want de mens is geschapen om te aanbidden. Dus afgoden zijn functioneel. Denk aan de kinderen, mensen, jongeren om je heen. Ze hebben allemaal hun idols, idolen, afgoden. En als er wat met die afgoden, die idolen gebeurt, dan hebben ze een rotdag. Jesaja zegt het zo heel mooi in hoofdstuk 46... Afgoden, ze zetten ze op hun schouders en torsen ze rond, weet je nog? Afgoden moet je zelf dragen, maar God draagt ons. Dat is het grote verschil, daar heb ik wel een studie over gegeven. Nou, hier zie je dat ook weer terugkomen. Hij heeft nog steeds afgoden die hij zelf moet dragen. En het typerende is dat ze nog lijken een functie te vervullen, maar ze voorzien alleen in bepaalde behoeften van je vlees. En dan door de omstandigheden gedreven, hij neemt geen genoegen meer met omstandigheden, komt hij in beweging en tot bevrijding van de afgoden. En dan moet hij alle vreemde goden en de ringen in hun oren moeten worden begraven onder een terebint te Sichem. En dan pas worden mensen zelf terebinten der gerechtigheid. Dus eerst moet je al je afgoden begraven. Je moet van elkaar houden, maar je mag niemand maken tot een afgod. Dat is eigenlijk de les. En als hij dat gedaan heeft, staat er in Genesis 35 vers 2... Hij reinigt zich en doet schone kleren aan. Halleluja. Eindelijk, door de omstandigheden gedwongen, is hij vrij van alles wat nog aan hem kleefde. Nou ja, dat is een leuk verhaal dan. En nou tot slot, wat moeten wij ermee? En daarom neem ik je nog één keer mee naar het Nieuwe Testament. En in Romeinen 8. En dan vanaf vers 37 tot 39. Jullie kennen het wel. Maar wij zegenvieren. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Maar ik vind dit mooier. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, houd het even vast, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Heden zit ik in bepaalde omstandigheden en daar moet ik lessen uit leren. Dat is niet gemakkelijk. Ik kan God zien in de omstandigheden in het verleden waar ik mijn lessen uit geleerd heb. Maar vandaag begrijp ik God niet helemaal. Maar laten we in elk geval beginnen met niet te vechten tegen omstandigheden. Maar God eerst te vragen, zit er een les in die ik misschien nog moet leren? Want omstandigheden kunnen ook weer medewerken ten goede. Paulus heeft geleerd goed met de omstandigheden om te gaan. En weet je wat het resultaat is? Filippenzen 4, vers 19, dat God elk tekort heeft aangevuld. En vers 20, daarom kan hij oprecht eindigen met God te prijzen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Omstandigheden. Schuif ze niet meteen weg. Maar bid er toch eens over of je er wat van kunt leren. Ik doe het ook. Ik dacht altijd, neem het weg, Heer. Als ik moeite heb en strijd heb, neem het weg. Maar ik zou ook eens kunnen vragen, zit er een les in? Als je de les er niet uithaalt, geloof dan in elk geval dat God je tegemoet komt en dat niemand boven vermogen verzocht wordt. Want dat is ook een belofte van de Heer. Amen.